Fijn dat je luistert naar deze podcast van De Blauwe Barometer van Almelo 1. In deze aflevering zijn twee mensen te gast van woongemeenschap De Wonne in Almelo. Welkom allebei. De presentatie is in handen van Henk Kooi en Tobias Horst. Te gast zijn Heileen en Karin. Welkom, Heileen. Wat wil je over jezelf vertellen?
Ja, ik ben gewoon Heileen Halleman en niet zoveel bijzonders. In die zin gewoon van, ik ben nu een jaar of 19 kernlid van deze woongemeenschap. En ja, dat doe ik met hart en ziel. Ik heb altijd op het terrein van kerk en samenleving gewerkt. Mijn baan was altijd ook op dat terrein. En dat vult elkaar ook heel goed aan.
Ja. Welkom ook voor Karin. Wat wil jij over jezelf melden?
Dank je. Mijn naam is Karin. Ik woon in Almelo. Ik heb in 2020 ben ik bij De Wonne komen wonen. En daar heb ik tot oktober 2021 gewoond. En toen heb ik mijn eigen woning gekregen in Almelo weer. Maar ik ben altijd bij De Wonne gebleven om vrijwilligerswerk te doen.
Heileen, om met jou te beginnen. Wat is De Wonne precies?
De Wonne is een woongemeenschap waar een vaste kern samenwoont. En waar een aantal mensen in huis meewonen. En dat zijn over het algemeen mensen zijn dat die gewoon dreigen dakloos te worden. Ja.
En hoe ben je betrokken geraakt bij deze woongemeenschap?
Dat was heel bijzonder. Ik raakte betrokken bij de woongemeenschap zoals het was in Enschede. Ik had een drukke baan, 40-urige, officieel 40 uur, in de praktijk wel 50, 60 uur, in Leeuwarden. En ik had een vrijwilliger. En die vertelde op een gegeven moment over die woongemeenschap. En toen ik daar de eerste keer van hoorde, toen dacht ik van, dat is de plek waar ik volgens mij thuis hoor.
Want wat maakte dan dat je op die gedachte kwam?
Dat was met name dat ik heb iets met mensen aan de onderkant van de samenleving. Maar daarnaast ook de voeding die je daarvoor krijgt. En ja, dat heeft toch te maken met mijn christen zijn. Dat je het religieuze en het doen in de maatschappij, dat daarin samenviel. En dat was voor mij heel belangrijk, dat je gewoon ook ergens een bron had waar je door gevoed werd. En ja, die vond ik daar.
Karin, jij hebt zelf ook een tijd lang in de Wonne gewoond. Is dat nou een voordeel geweest nu je zelf vrijwilliger bent?
Absoluut, ja. Je weet zelf hoe het is om hier te wonen. Als je bij de Wonne komt wonen, kom je vaak niet uit de makkelijkste situatie. Je zit niet in de beste periode van je leven. En je zal toch met elkaar, met een heleboel mensen wat je helemaal niet gewend bent, moeten samenleven. En als vrijwilligers is dat makkelijk om dingen te herkennen. En is dat de drempel lager voor bewoners om dingen te bespreken.
Je bent als het ware één van hen.
Dat ben ik inderdaad. Maar dat zijn de kerngroepleden ook.
Ja. Toch even de vraag, Heileen, wanneer De Wonne is opgericht?
Ja, deze Wonne in Almelo is opgericht in 1994. En het is eigenlijk de eerste lood geweest aan de gemeenschap zoals die ook in Enschede was. Die is al in 1979 opgericht. Maar dit klooster kwam vrij. Hier woonden toen zusters Franciscanessen. En die gingen voor een deel terug naar het moederhuis en voor een gedeelte naar andere plaatsen. En dit klooster kwam vrij. Ja. En toen dachten zij, kan er hier ook niet een Wonne gemeenschap beginnen?
En heeft de naam nog een speciale achtergrond of betekenis?
Ja, het betekent geluk in het Oud-Nederlands, begreep ik.
Ja. Karin, wat is nou de aanleiding of de reden of je motivatie geweest om je aan te melden als vrijwilliger?
Dankbaarheid. Ik was heel dankbaar dat ik hier. Het is natuurlijk nooit oké als je in situaties zit om hier terecht te moeten komen. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ik hier terecht gekomen ben. En de hulp die ik heb gehad. En ook het gevoel wat binnen de sfeer die binnen De Wonne heerst. Vond ik heel erg prettig. Dus vond ik heel blij dat ik daar toch nog onderdeel van uit kon blijven maken.
En voor wie is de Wonne eigenlijk opgericht, Heileen?
Ja, De Wonne is met name opgericht dus als een soort evangelische gemeenschap, waar mensen die vanuit het evangelie willen leven en willen zijn voor mensen die ergens tussen wel een schip vallen. En het zijn mensen, onder andere, die dreigen wat dakloos te worden.
Ik begin met de eerste stelling, Heileen. De Wanne is een warm verblijf voor veel mensen die dreigen dakloos te worden.
Voor veel mensen vind ik wat veel. Met name gewoon, het is maar een kleine groep natuurlijk die wij kunnen opvangen. Het is een, op dit moment, we waren een gemeenschap waar we zo'n 8 à 9 mensen op konden vangen in ons huis mee konden, die met ons mee konden leven. En nu zijn het er nog 7 à 8. En dat komt omdat we een verbouwing hebben gehad, waardoor de kamers groter geworden zijn en we dus ook ruimtes hebben moeten opgeven.
Karin, mijn werk in de Wanne geeft doel en richting aan mijn huidige leven.
Absoluut. Ja, dat is voor mij een hele belangrijke reden ook, of een hele prettige bijkomstigheid om hier te kunnen zijn en hier de dingen te doen zo door de week heen.
Heleen, we zouden veel meer tijdelijke gasten willen huisvesten.
We zouden het wel willen als de ruimte er was. En we krijgen ook veel meer aanvragen dan dat er plaats voor is. Maar de doorstroming die stagneert over het algemeen, omdat het heel moeilijk is om een vervolghuisvesting te vinden. En mensen die wachten op een plek bij begeleid wonen of beschermd wonen, die worden over het algemeen eerder geholpen dan mensen die gewoon weer zelf voor een huis gaan in de samenleving. En dat heeft te maken met de woningnood, maar ook met het feit dat mensen die bij ons wonen geen prioriteit, geen urgentie krijgen. En dat is gewoon erg jammer. En daarmee worden ze eigenlijk, ook, naar mijn idee, ook achtergesteld bij mensen die bijvoorbeeld bij Humanitas onderdak zijn gehuisvest.
En hoe kan dat verbeterd worden?
Ja, dan zouden de woningcorporaties en de gemeente in ieder geval ook de handen in elkaar moeten slaan en zich daar hard voor moeten maken.
En dat is nu niet het geval?
Ik hoop dat er wat beweging is. En ik merk wel vaak dat er een welwillendheid is, maar ook dat die molens langzaam in stroef lopen. Ik heb het idee dat er aardig wat zand in de molen zit. Ja. Maar ik zou het heel fijn vinden wanneer juist mensen die bij ons ook gehuisvest zijn, dat ze een eigen plek vinden waar ze gewoon verder kunnen groeien. Ik zeg wel eens van, ons huis is een soort wachtkamer waar mensen in zitten. En het is ook een wachtkamer waarin mensen proberen hun leven weer op de rails te krijgen. En vaak is het ook zo dat er wel meer aan de hand is dan alleen maar dakloosheid of dreigende dakloosheid. Vaak zijn er ook psychische problemen die wel een rol kunnen spelen, of trauma's die mensen opgelopen hebben. Maar als je daarmee een stukje verder gekomen bent, dan kun je weer gewoon in de samenleving een plek vinden. En kun je weer met je eigen leven oppakken. En dat gun ik de mensen zo.
De vierde en laatste stelling is voor Karin. In principe kan iedereen in moeilijke situaties terechtkomen.
Zeker. Ik denk dat elk mens wel... je kan het je niet voorstellen vaak. En dat is het meer. Maar er hoeven niet hele grote dingen mis te gaan. Wil je op straat komen? Ja.
En welke dingen kunnen er zo al misgaan?
Het kan al zijn omdat een relatie kapot gaat, overgaat. Het kan zijn dat iemand waarbij het thuis helemaal niet meer werkt. Maar het kan ook zijn dat iemand zijn huis verbouwd wordt en hij heeft geen andere plek, of een brand heeft gehad in huis of iets in die aard en heeft geen andere plek om naartoe te gaan.
En wat we tegenwoordig ook meemaken is dat mensen gewoon van hun huis uit moeten omdat de eigenaar het huis gaat verkopen. En dan heeft hij bijvoorbeeld een half jaar van tevoren aangegeven van je moet eruit. Maar na het half jaar gewoon van staan die personen op straat. En zo hebben we de laatste jaren verschillende mensen in huis gekregen.
Ja, en hoe komen dan die mensen in contact met jullie als de Wanne?
Dat gaat eigenlijk altijd via de gemeente maatschappelijk werk of de wijkcoaches van de gemeente Almelo. En ze ook wel eens vanuit Rijssen of uit Nijverdal. Maar het is altijd via een hulpverlener.
Ja. Ik kan me voorstellen, Heleen, om met jou verder te gaan, dat er nogal wat vooroordelen bestaan over mensen die in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen.
Dat klopt wel. En dat merk ik ook wel eens bij de woningcorporaties. Die denken dat de mensen die bij ons vandaan komen, dat ze wat extra moeilijk zijn. Je merkt dat eigenlijk mensen, het zijn net als andere mensen, het zijn gewoon mensen. En ze hebben ook hun eigen gaven en eigen moeilijkheden. Er zit niet zoveel verschil tussen mensen die wel in een huis zitten of die bij ons terechtkomen.
Het zijn mensen zoals jij en ik en Karin?
Ja.
Dat zou ik wel zeggen, ja.
Ja.
Alleen hebben ze wat minder pech of wat meer pech in hun leven gehad. En dat, ja, dat. Soms is het ook dat het netwerk wat kleiner is, maar het zijn eigenlijk, ik zeg altijd, het zijn parels in Gods ogen.
Ja.
Het is een heel erg vooroordeel dat mensen vaak denken van dan zullen ze wel verslaafd zijn, ze zullen het er zelf al naar gemaakt hebben, ze zullen wel niet meer geld om kunnen gaan, dat soort dingetjes een beetje.
En jij kunt zeggen die vooroordelen zijn niet waar?
Die zijn absoluut niet waar. Dat heeft ook met het aannamebeleid hier te maken. Dat er wordt gekeken, de hulp die ze hier bieden, dat is ook de hulp. Ze weten heel goed welke hulp ze kunnen bieden. Als je echt in de verslavingshoek komt, en die mensen hebben toch ander soort hulp nodig die hier niet geboden kan worden. Dus daar ligt wel een duidelijke grens.
Dus om voor de duidelijkheid, het gaat dus niet om mensen met een verslavingsproblematiek?
Nee, bij ons is dat een duidelijke contradictie. Als mensen, zelfs als ze jointjes roken, komen ze hier niet binnen.
Dus eigenlijk gaat het om mensen die dakloos dreigen te worden. En geen ander adres hebben om te verblijven of langere tijd te wonen.
Klopt, ja.
Soms kunnen mensen wel een week, een maand, 2 maanden bij een vriend of vriendin terecht. Maar het wordt altijd langer en dan wordt het vaak ook moeilijk.
Ja. En hoe lang kunnen de mensen, wanneer ze een intakegesprek hebben gehad en zijn aangenomen, hoe lang kunnen ze dan in de wonen blijven, Heileen?
Onze stelregel was altijd 9 maanden. En dat ze na 9 maanden weer verder zouden moeten trekken. Dat zou voor hunzelf en voor het huis ook veel beter zijn. Maar in de praktijk mogen we blij zijn als het binnen 1,5 jaar lukt. En een enkeling die al wat langer een inschrijvingstijd bij de gemeente heeft, of wat ouder is, 55 is zo'n grens, dan krijgen ze wat meer kans op de huurmarkt. En met 65 krijgen ze weer wat meer kans om ergens anders terecht te komen.
Dus die maximale verblijftijd wordt regelmatig overschreden?
Het is zelden zo dat het binnen 9 maanden lukt tegenwoordig.
En waar ligt het dan aan?
Huisvesting. Ja, het is bijna altijd de huisvesting. En een enkele keer is het dat iemand er gewoon niet aan toe is om weg te gaan, omdat hij nog een therapie heeft te doorlopen. En dat gebeurt dan bij die mens bijvoorbeeld.
Want komen de mensen dan zeg maar ook op een wachtlijst bij een woningcorporatie te staan?
Ze staan normaal ingeschreven bij het woningbureau. Net als ieder ander. Mensen krijgen geen urgentie omdat ze toevallig in een woongemeenschap wonen waar ze tijdelijk wonen.
En met de huidige woningmarkt wordt het nog eens een keer dubbel zo moeilijk.
Klopt.
Ja. Karin, kun je in het kort uitleggen welke bezigheden je allemaal doet als vrijwilliger?
Ik heb een paar vaste bezigheden. Ik kook 1 keer in de week voor de bewoners en de kerngroepleden. Ik doe op vrijdag doe ik altijd de voedselbank van de wonnen uit. Dat betekent dat wij het voedsel wat bij de gewone voedselbank Almelo over is, wat niet is opgehaald, en de pakketten die wel klaar zijn gemaakt, die halen wij op. En die verdelen wij weer onder verschillende pakketten, een stuk of 12, 13. En dat is voor mensen die of op straat leven, geen vast adres hebben waardoor ze niet naar de voedselbank kunnen, of mensen die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank, maar het wel heel erg nodig hebben. Of mensen bij wie de schaamte heel erg groot is om naar de voedselbank te gaan. Dus dat doen we hier binnen de wonnen. Verder doe ik elke maand hebben we een open avond voor bewoners, oud-bewoners en vrijwilligers. Een gezellig samen zijn. Organiseer ik altijd samen met Heleen en nog een bewoner. En heel belangrijk vind ik kijken wat er in de groep speelt. En daarop op inspelen. Zoals nu is het dan met voetbal weer. Nou, dan zorg ik dat ik een avond alles leuk versier en dat we het helemaal in thema brengen. En af en toe merk je dat er gewoon wat behoefte is om een keer gezellig samen te zijn of een keer apart met de bewoners alleen wat te doen. En dan zorgen we dat daar een avond voor komt.
Ja, voordat we hier met de fiets kwamen bij de wonnen, toen zagen we tal van drukke activiteiten in de keuken. Er wordt samen gekookt en gegeten, Heileen?
Ja, er wordt meestal door 1 of 2 mensen wordt het gekookt. Deels ook door vrijwilligers. En dan eten we met zo'n 8 tot 10 mensen eten we meestal aan de tafel in de eetkeuken. Dus dat is ook een vereiste als mensen hier wonen, dat ze ook deels voor een deel meedoen in de samenleving of in de woongemeenschap. En dat houdt in dan dat ze in ieder geval bij de avondmaaltijd aanwezig moeten zijn. En gewoon van de wekelijkse huisvergadering.
Ik kan me trouwens ook voorstellen dat wanneer onbekende mensen met elkaar op een beperkte ruimte te maken krijgen, dat er dan wel eens een ruzie of wrijving ontstaat. Hoe is dat bij jullie?
Natuurlijk zijn er wel eens een keer dat mensen elkaar lichtelijk in de haren vliegen. Maar over het algemeen gewoon van merk je ook dat ze een soort lastverbondenheid met elkaar hebben. Dat ze zich daar ook wel goed bij voelen.
Heileen, kun je een klein beetje schetsen hoe de dagelijkse routine in de Wonne verloopt?
Dat is verschillend voor de huisgenoten als voor de kernleden. Als kernleden ben ik eigenlijk altijd bezig vanaf 's morgens tot 's avonds gewoon met allerlei activiteiten. En dat heeft meer te maken met dat de huishouding in het geheel gewoon loopt, moet lopen. En huisgenoten die doen iedere dag in principe een taak. En dat zijn eenvoudige taken in de zin van de keukenvloer schoonmaken of de toiletten schoonmaken en dergelijke. En daarnaast hebben we vaste koffietijden, vaste etenstijden. Dus morgens tot 9 uur kunnen mensen eten. En om 10:30 hebben we nog dan weer ruimte voor koffie. Om 12:30 is er weer brood eten. En 's middags is er dan weer koffie. En 's avonds is er koffie op een bepaalde tijd. En tussendoor om 17:45 's avonds eten we. Dat is de vaste structuur die we hier in huis hanteren. En mensen worden dus bij de avondmaaltijd verwacht. Maar als ze niet willen lunchen, dan is dat vrij.
Ja, en jij behoort dus tot de zogenaamde kerngroep. Mm-hmm. Die zorgt zeg maar voor het dagelijkse reilen en zeilen.
Ja, wij proberen de boel goed op de rails te houden. En dat betekent dat er allerlei dingen gedaan moeten worden. Zoals zorgen dat alles op tijd klaar staat. Mensen op de telefoon reageren. Zorgen dat de was gedaan wordt. Zorgen dat de kamertjes weer op orde zijn als er mensen gelogeerd hebben. Want we hebben af en toe ook logees in huis. En als je mij vraagt van wat ik over de hele dag doe, dan is het dat ik de hele dag bezig geweest ben. Maar het zijn allemaal vaak kleine dingetjes geweest waarmee de dag gevuld is.
Het is eigenlijk heel ad hoc werken. Hè? Je hebt ook een heel gedeelte administratie wat erbij komt kijken. En op kantoor dingen die geregeld moeten worden. Maar heel veel tijd gaat ook zitten in een bewoner die binnenkomt die zijn verhaal even kwijt moet. Of omdat hij heel erg mee zit. Of omdat hij een lekke band heeft gehad. Of een bewoner die papieren in moet vullen waar hij niet uitkomt. Of een telefoontje moet doen wat hij moeilijk vindt of niet uitkomt. En daarvoor is er eigenlijk altijd een kerngroeplid aanwezig. Waar je dan bij terecht kan. En die zullen je daar dan ook bij helpen.
En niet alleen bewoners. Het zijn ook vrijwilligers. Met name oud-huisgenoten. Die nog terugkomen en soms ook ergens advies over willen of hun verhaal kwijt willen.
En is het zo dat Karin als vrijwilliger dan ook deel uitmaakt van die kerngroep?
Nee, de kerngroep dat is echt een vaste groep. Van vroeger uit waren dat best wel veel mensen. Het worden helaas wat minder. En de kerngroep die hebben ook echt hun geloofsovertuiging en hun hele levensovertuiging, waardoor ze dit leven als kerngroeplid kunnen leven. Als vrijwilligers en ook als bewoners is het geloof merk je dat het een bijzonder iets is binnen het huis. Maar het wordt je absoluut niet opgelegd of aangedragen. Uit respect ben je voor het eten eventjes stil. Je hoeft niet, de kerngroepleden gaan een aantal keer per dag naar de kapel boven. Je hoeft daar niet naartoe, maar je bent wel welkom als je dat wil. En dan is het ook ongeacht wat voor geloof of overtuiging je hebt. Dat maakt eigenlijk daarin niet uit.
En wordt daar gebruik van gemaakt dat mensen naar de kapel gaan?
Zeker. Ja, het is in verhouding niet altijd de grootste groep. Maar er zijn altijd wel mensen qua bewoners die daar behoefte aan hebben. En 1 keer in de week op dinsdag is er open kapel. En dan komen ook mensen van buitenaf. En daar zie je wel weer meer dat daar oudbewoners tussen zitten die niet per se gelovig zijn, maar die dat gewoon als heel prettig hier hebben ervaren en daar dan op die manier nog op terugkomen.
Ja, want behoefte aan zingeving, om het zo maar eens te noemen, loopt door alle rangen en standen heen.
Zeker, ja.
Ja. Ik kan me voorstellen dat er ook, of zelfs in een woongemeenschap als de Wonne, nou bepaalde regels gelden waar iedereen dan zich dan zo goed mogelijk aan moet houden. Wat kun je daarover vertellen, Heleen?
Ja, we hebben een We hadden oorspronkelijk altijd 10 regels. Dat was onder andere het niet roken in huis. En geen drugs, dat je geen drugs mag bezitten in huis. Dat je rekening houdt met elkaar. Dat iedereen zelf mag beslissen wat hij tegen de ander vertelt. En dat vinden we zelf ook wel belangrijk. Dat mensen, als er oneenigheid is, dat het belangrijk is dat ze dat oplossen. En als het niet met z'n tweeën lukt, dan dat een van de kernleden erbij geroepen wordt. Dat mensen na 11 uur geen geluid meer maken, et cetera. Dus dat je op een plezierige manier kunt samenleven. Het zijn meer leefregels, denk ik vaak, als dat het de dwingende geboden zijn. Ja.
Zijn er ook activiteiten die jullie organiseren, speciaal zeg maar voor de doelgroep, dat ze na verloop van tijd wat gemakkelijker kunnen terugkeren in de samenleving en dan de draad van hun leven weer kunnen oppakken?
Wij organiseren af en toe wel eens een ontspannende activiteit, zeg maar. We gaan wel eens samen bowlen, we gaan wel eens naar de film. We hebben 1 keer per jaar samen een uitje. Ik denk dat het belangrijkste is waardoor mensen groeien, is dat ze zich geaccepteerd weten bij ons in huis. En dat ze als mensen behandeld worden. En dat je probeert om juist het goede in ze naar boven te halen. In plaats van dat je ze steeds weer neerdrukt om de dingen die ze mogelijk fout zouden doen.
Want het gaat dan toch alleen maar om mensen die dakloos dreigden te worden en verder gewoon normaal zijn zoals jij en ik.
Klopt.
Het zelfbeeld van de mensen is toch wel vaak wat lager dan wat je in de doorsnee in de samenleving tegenkomt.
Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat mensen hier, dit is hun veilige, rustige thuis. En naast dat ze hier wonen, tot rust kunnen komen, zich geaccepteerd voelen, hebben ze de hulpverlening die hun weer helpt om weer de volgende stap. Hier worden ze ondersteund. Maar vanuit hulpverlening, die zetten echt de letterlijke stappen, zodat iemand de maatschappij weer in kan en zijn eigen leven weer.
Dus eigenlijk zijn het gewone mensen die alleen of die wat butsen in hun leven hebben opgelopen, een beetje pech hebben gehad en hier dan verblijven voor enige tijd.
Klopt.
Zeker die butsen die ze in het leven opgelopen hebben.
Welke hulp is er speciaal op geestelijk terrein voor de bewoners?
Dat is eigenlijk ook de hulpverlening die daar over dat gedeelte gaat. Het wordt hier wel heel erg naar de persoon gekeken. Dus de een heeft kinderen die hij af en toe mag zien. Nou, dan wordt hier gekeken van wanneer kunnen de kinderen langskomen? Hoe zorgen we dat het ook goed is voor de kinderen en voor de persoon? En op het moment dat je ergens mee zit, je vindt iets moeilijk, de meer wat persoonlijkere dingen, die bespreek je meer hier met de kerngroepleden. En de meer praktischere dingen en de therapiedingen, die gaan echt via de hulpverlening. Ja.
En ik kan me voorstellen dat mensen niet 1, 2, 3 alles delen met de kerngroepleden. Gaat daar nog enige tijd overheen om zich veilig te voelen en vertrouwd om dingen te vertellen waar ze mee zitten bijvoorbeeld?
Ik vind het heel verschillend van persoon. De ene persoon komt makkelijk met de achterliggende verhalen. En een ander die komt eerder bij juist een andere huisgenoot dan dat hij bij de kerngroep zou komen.
Sommigen ook helemaal niets. Die houden het voor zich. Die hebben hier mooi een plek.
Karin, jij bent uiteindelijk vrijwilliger geworden bij de Wonne. Zijn er trouwens meer vrijwilligers welkom?
Zeker, altijd. Ja, het is heel mooi om voor bewoners die om iets extra te kunnen doen. En aan de andere kant als vrijwilligers zijn, we hebben ook mensen hier die alleen wonen of alleen zijn. Voor die mensen is het juist ook weer heel prettig om hier toch weer het samen te kunnen zijn. Ook met de feestdagen en de dingen wordt ook heel erg van hieruit gekeken naar de bewoners. Maar ook naar vrijwilligers of mensen die anders alleen zijn. Het is een beetje een familiegevoel, een familieidee.
En moet je dan als vrijwilliger de hele week beschikbaar zijn? Hoe werkt dat een klein beetje?
Absoluut niet. Het is ook bij vrijwilligers, er wordt echt naar de persoon gekeken. Wie ben jij? Wat past jou? Wat zou je graag willen doen? En daar wordt dan eigenlijk redelijk wijs wat iemand ingedeeld en wat gekeken van goh, wat hebben we liggen aan werk of dingetjes en wat past bij diegene. En de frequentie is per persoon ook verschillend. De een kan meer aan dan de ander.
En hoe kunnen mensen die dit werk wel zien zitten, zeg maar, hoe kunnen die zich aanmelden?
Ja, ze kunnen ons altijd opbellen. En ik denk ook dat het goed is om, als je een computer hebt, om te kijken op de website van wat is de Wonne. En daar staan ook de verdere gegevens wel op. En dan kan eigenlijk bij ieder kernlid kan die persoon zich aanmelden.
Ja. Wat verwachten jullie van de vrijwilligers, Karin?
Er zijn niet per se hele hoge verwachtingen. Het is meer wat de vrijwilliger zelf zich prettig bij voelt om te geven. Er hangen geen hoge verwachtingen aan.
Nee. En maar ook de kerngroep kan best wat uitbreiding begrepen, hè? Heb je verteld.
Ja, zeker. Wij kunnen ook uitbreiding gebruiken. Gewoon van meer mensen die met ons de Wonne dragen. Want ja, we worden allemaal toch een tikkeltje ouder. En dan merk je van dat het ook goed is om het gaandeweg het stokje over te dragen. En ja, dan, dat betekent dat er vroegtijdig mensen in moeten groeien om mee het geheel te dragen. En dat kan op allerlei manieren. Ja.
En verwachten jullie dan al een bepaalde achtergrond van die eventuele mensen?
Wij zeggen altijd dat als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik van zonder mijn geloof en mijn levensovertuiging had ik het hier nooit volgehouden. Ook omdat het niet altijd even makkelijk is. Ja. En ik denk dat mensen een diepe motivatie van binnenuit moeten hebben om dit vol te kunnen houden.
Wat krijgen jullie trouwens van de bewoners terug? Over hun verblijf en de aanpak en de benadering van hun?
Dat is verschillend. De laatste tijd horen we vaak heel veel dankbaarheid van de mensen. Dankbaar dat ze een plek hebben om te zijn. Dankbaar dat ze een plek hebben om weer tot bloei te komen. En er zijn ook mensen die het gewoon moeilijk vinden. Omdat ze zeggen, ik zit in een opvanghuis en ik schaam me daarvoor. En mensen die zich daarvoor schamen, die zijn meestal ook niet zo positief over wat er dan in huis gedaan wordt of waaraan ze moeten voldoen hier in huis.
Ja, mensen zitten al in een hele moeilijke periode van hun leven. En niet iedereen. Je leeft hier echt met elkaar, met een hele groep mensen met wie je heel veel dingen samen doet. Je hebt je eigen kamer waar je ook terug kan trekken, maar het is wel een woongemeenschap. Het is niet dat je hier een kamer huurt en verder zelf. En dat is niet iedereen geschikt voor. Er zijn ook mensen die dat heel erg tegenvalt en daardoor er niet zo positief over kunnen zijn en toch op een andere manier weer hun plek.
En daarin verschillen ze met mensen die het wel redelijk goed voor elkaar hebben.
Ja, die het redelijk goed voor elkaar hebben, maar ook mensen die niet elk mens heeft een even groot vangnet. Qua mensen om hem heen die hun daarin kunnen steunen of bij wie ze terecht kunnen.
Ja, wat doen jullie dan specifiek tijdens hun verblijf om zeg maar dat netwerk wat te vergroten?
Er wordt hier gekeken naar, nogmaals heel erg naar de persoon. Dan heb je daaromheen een groep vrijwilligers die ook mensen, dan is er één vrijwilligster en die ziet één bewoonster en die voelt heel erg aan van goh. En die neemt die bewoonsters mee wandelen. Maar die vrijwilligers doet ook nog ergens anders vrijwilligerswerk. En dan neemt ze die bewoonsters een keer mee van goh, is dit wat voor jou? Er zijn best wat mensen die bij een kerk aangesloten zijn, die wel dat geloof heel erg opzoeken of ervaren. En die worden via de kerngroepleden komen ze weer in een sociaal netwerk van de kerk. En zo helpen ze help je elkaar eigenlijk, ook bewoners onderling, om dat netwerk langzaam weer op te bouwen. Ze hebben financieel natuurlijk ook niet altijd helemaal de meest makkelijke situatie. En daarvoor weten ze bij de Wonne hier weer heel goed de weg om je daarin te helpen. In de zin, heeft iemand eindelijk een woning, maar dan? Er is geen inrichting, er is geen. Nou, dan weet Helene altijd weer de weg naar het meubelproject of naar gezamenlijk naar de kledingbank of naar andere punten. Om mensen toch weer een beetje het gevoel terug te geven van hun eigen dingetjes opbouwen. En dat stimuleert elkaar eigenlijk.
Ja, want dat brengt mij eigenlijk ook op de vraag met welke partijen jullie als de Wonne samenwerken in de begeleiding van de bewoners.
Ja, in de eerste plaats met de gemeente Almelo, met de bijcoaches van de gemeente Almelo. Maar we hebben natuurlijk ook met maatschappelijk werk en soms ook met windvoerders te maken. Het is een heel breed scala. We hebben hier in Almelo, en dat is heel mooi, het armoedepact. En het armoedepact komen heel veel organisaties samen. En dan heb je korte lijntjes om dingen te bespreken. En met name de partners van het armoedepact, daar hebben we geregeld contact mee.
Ik kan me voorstellen dat er vanavond iemand bij jullie op de stoep staat. Een urgent geval. Hoe gaat het dan?
Nou, wij hebben één kamer die wordt nog wel eens voor een nachtgast gebruikt. Alleen nu liggen er al twee mensen op de kamer voor de nachtgast. Dus daar kunnen we op dit moment geen hulp in geven. Wij zeggen altijd wel, juist omdat mensen zich veilig moeten voelen, de eerste verdieping, die is heel specifiek voor de tijdelijke huisgenoten. Daar komen geen mensen die even een nachtje bij ons komen slapen. En dat is ook niet altijd even. Daar zitten nog wel eens drugsverslaafden onder. Of er zitten nog wel eens mensen onder die wat dieper in het glaasje gekeken hebben.
Dus of het psychisch heel erg moeilijk hebben. Ja. En die worden, als ze daar dan echt nergens naartoe kunnen, dan kunnen ze hier voor één of twee nachtjes in een kamer op de begane grond. Dus eigenlijk los van de rest van de bewoners kunnen die hier dan tot de andere hulpverlening weer plek voor ze heeft gevonden. Ja. Ergens anders.
En kun je dan zeggen, en ik ben daar heel voorzichtig in, dat de hulpvraag stijgende is, Helene?
Ik denk wel dat er een hele duidelijke stijging van met name van mensen is die op straat belanden. En dat juist doordat het zo moeilijk is om die doorstroming te bevorderen, gewoon dat daardoor de nood hoger is. Maar of het nou qua aantallen hoger is, dat weet ik niet. Maar wij worden vaak gebeld gewoon met de vraag van: hebben jullie nog plaats? Hebben jullie nog plaats?
Kun je dan zeggen dat er sprake is van structureel probleem in bijvoorbeeld grote steden?
Dat is er zeker. Ja, heel duidelijk. En dat is in de grotere steden, zoals Zwolle, Groningen, Utrecht, is dat nog groter dan het hier is.
Ja. Maar ik hoor ook verhalen van gezinnen die al op straat zwerven en dus in feite al dakloos zijn.
Auto's, of in auto's wonen. Wat je wel hebt bij de wonnen is dat er mensen op straat leven en dan komen ze hier aan de deur omdat ze honger hebben of dorst hebben. En dan daar krijgen ze altijd wat te eten, wat te drinken.
Maar
dat zie je wel ook, dat oploopt gewoon.
Maar dat is toch een schrijnende situatie, dat ze bij jullie aanbellen. Hè, dat is al knap dat ze aanbellen, omdat ze niets te eten of te drinken hebben.
Dat klopt. Aan de andere kant kunnen we dan ook nog wel eens doorverwijzen naar het sociaal plein en dergelijke. En dat is dan weer mooi dat je die lijntjes kort hebt en dat je kunt zeggen van nou, daar kun je ook naartoe om een kopje koffie te krijgen. En hier geef het dan wel dat kopje koffie, de boterham, et cetera. Maar je probeert ook naar de verhalen te luisteren die erachter zitten voor de mensen.
Ja, dat brengt mij bij de volgende vraag. Want zouden er dan eigenlijk meer huizen in Almelo moeten komen of gelegenheden waar mensen dan tijdelijk opgevangen kunnen worden, Karin?
Dat denk ik zeker. Dat zou iets heel moois zijn als dat zou kunnen.
Wat is daar voor nodig?
Verschillende dingen. Je hebt in Almelo een groep dakloze mensen die echt op straat wonen. Die kunnen bijvoorbeeld op de zon, die hebben hun taktes, hun dagloon, dingetjes, maar die kunnen bijvoorbeeld op zondag nergens terecht. Dat is een andere groep dan die hier, maar dat is ook een groep mensen die in die zin meer hulp eigenlijk fijn voor zou zijn. En het zou heel erg mooi zijn als er meer mensen, meer dingen als de wonnen waren, waar mensen gewoon zonder aanzien van geloof, leeftijd, achtergrond gewoon de hulp kunnen krijgen. Ook zonder dat ze financiële middelen daarvoor in moeten leggen. Dat is denk ik wel heel belangrijk.
Dus eigenlijk, alles komt natuurlijk weer terug op politieke keuzes. Dus eigenlijk zouden er ook door de politiek bepaalde keuzes gemaakt kunnen of misschien wel moeten worden om ervoor te zorgen dat er meer opvangplekken komen.
Ik denk dat het vroeger had je de buurthuizen en dergelijke. En die zijn gaandeweg toch vaker werd afgebouwd. Ik denk dat die wel een hele belangrijke functie in de maatschappij hadden. En die werden natuurlijk voor een belangrijk deel gefinancierd door de overheid.
Ik denk ook dat er een rol ligt in de gemeente en de woningbouwcoöperaties. Om daarin samen meer op één lijn te komen en meer in samen te kunnen werken. Dat überhaupt een plek als zoiets, nog los van de mensen die het gaan runnen of die er gaan komen, dat de plekken makkelijker beschikbaar komen.
En wie zou het initiatief moeten nemen tot zo'n gesprek of samenwerking?
Ik denk toch dat dat uit de politiek moet komen. Ja.
Nou ja, dan is het misschien een idee om de gemeenteraad of een aantal leden van de gemeenteraad uit te nodigen. En de situatie van jullie uit te leggen. En kijken wat jullie nou de komende tijd nodig hebben. En wat zij daarin voor een rol kunnen spelen.
Ja, we hebben even gewacht dat we wisten wie de nieuwe wethouder wordt. En het staat al op de rol om die in september uit te nodigen voor een gesprek hier.
Oké, dat staat genoteerd.
Ja.
Nou, en in het verleden is daar ook altijd een energie van hieruit zeker wel ingestopt.
Ja, prima. Dat was het blokje urgentie en problemen en politiek en bestuur. Ik neem aan, Helene, dat jullie een stichting zijn en een bestuur hebben. Wat kun je daarover vertellen?
De wonnengemeenschappen zijn verenigingen. En de leden worden gevormd door de mensen die kernlid geworden zijn. We hebben nu 2 kernleden en 1 aspirantlid. Dat ene aspirantlid, als die lid wordt, en dat is meestal na een jaar, wordt dan ook lid van de vereniging. Dat is de huidige situatie. Het kan zijn dat het in de toekomst gaat veranderen. Voorheen waren we met 5 of 6 kernleden en nu nog met op dit moment dan 2 die volwaardig kernlid zijn. Dus dat is wel een hele kleine vereniging.
Ja, maar goed, jullie hebben ook geld nodig om te kunnen functioneren iedere dag. Hoe doen jullie dat?
Ja, zowel kernleden als bewoners, tijdelijke bewoners, die betalen mee aan de kosten. Iedere Nederlander heeft een vorm van inkomen. Of het is een bijstandsuitkering. In onze geval is dat altijd een gekorte bijstandsuitkering. Omdat ze met meer mensen in een huis wonen. En iedereen betaalt van zijn inkomen een deel aan de woongemeenschap. En daar kunnen we het redelijk mee doen. Als we extra geld binnenkrijgen, bijvoorbeeld giften, dan worden die in principe besteed aan extra's voor de huisgenoten. En dat we daarmee eens een keer naar de film gaan. Of eens een keer wat extra's kunnen doen. Soms is het ook zo dat er mensen zijn die medische kosten hebben waar geen financiering voor is. En dan is het ook fijn dat je een potje hebt waar je naar terug kan grijpen. Ja.
En is al deze informatie te vinden op jullie website?
Het meeste wel.
Ja.
En anders is er ook wel informatie over te krijgen door gewoon de wonen te bellen.
Ja. En kun je het websiteadres even vermelden van jullie?
www.dewonnenalmelo.nl.
Ja. Ik kan me voorstellen dat jullie op dit moment al een aantal wensen hebben. Waarvan je zegt, nou, als dat gerealiseerd zou worden, dan zouden we erg blij zijn. Helene, om met jou te beginnen.
Ja, de belangrijkste wens die wij hebben is dat de doorstroming beter wordt. En dat mensen die hier wonen gewoon sneller een huis kunnen krijgen en sneller hun leven weer kunnen voortzetten. Want dit is niet meer dan de wachtkamer.
Ja.
En het is belangrijk dat ze juist die wachtkamer mogen verlaten.
Karin, wat zou jouw grootste wens zijn wat betreft de wonnen?
Dat er kennelijk groepleden bijkomen. Dat die groep wat groter wordt, zodat de toekomst van de wonnen daarin wat meer verzekerd is. Wat ik wel heel mooi vind, is dat er ook heel veel mensen zijn die doneren in de zin van. En dat maakt je ook heel dankbaar als bewoner hier. Het wil allemaal even niet. Je hebt allemaal even financieel uitzichtloos, maar ook qua woning. Eigenlijk lijkt alles. En dan is het heel mooi als er bedrijven zijn die zeggen, we hebben voor jullie kaartjes voor de voetbal, jullie mogen met z'n allen naar een voetbalwedstrijd komen kijken. Dan is het heel mooi als er met de feestdagen bakkerijen zijn die zeggen van, nou, we hebben nou toch echt te veel chocoladeletters of te veel kerststollen of te veel paaseitjes, die moeten weg, dat het dan hier naartoe gebracht wordt. Maar ook gewoon bewoners, particulieren die thuis soep hebben gemaakt of een feestje hebben gehad en daarin dingen over hebben die dat graag willen brengen. Of op een andere manier dat een bedrijf zegt van, goh, iets voor de bewoners doet. Maar dat kan ook zijn een bedrijf wat nieuwe matrassen schenkt. Of een bedrijf wat, die dingen hebben we ook meegemaakt. En dat maakt je als bewoner vooral heel erg dankbaar. Dat je ook ziet, er staan wel mensen voor je klaar. Ja.
En hebben jullie dan in het verlengde daarvan die idee dat de inwoners van Almelo de wonnen wel kennen en misschien ook waarderen? Helene?
Ik denk dat het over het algemeen dat we maar bij een beperkte groep mensen bekend zijn. En dat komt ook omdat de meeste mensen niet met deze problematiek te maken krijgen. Dat er iemand in hun omgeving dreigt dakloos te worden en geen andere plek heeft om naartoe te gaan.
Ja, want waarom zou je aan de Wonne denken als het jou goed gaat?
Dat is het vaak. Je beseft pas als dat er niet meer is. Wat je, en dat denk ik dat ook een heleboel vrijwilligers hier de motivatie in hebben gevonden. Om te kunnen zien dat je op een andere manier zoveel kan doen. Er komt een mevrouw en die neemt bewoners mee om te gaan bessen plukken ergens. In het, het lijken hele kleine dingen, maar dat zijn dan voor je hele bijzondere dingen.
Hebben jullie tot nu toe in deze podcast een vraag gemist, Heleen?
Ja, ik heb wel wat verteld over wat we met de huisgenoten doen en dergelijke. Maar wij doen ook nog wat dingen voor mensen buiten de Wonne. En dat is onder andere dat we het bijvoorbeeld gewoon hebben. Af en toe is een bezinningsweek. Die gaat dan over de grondwaarde van de Wonne. Dan gaat het over sober leven en over, over aandacht voor elkaar, betrokkenheid op elkaar. Aan die bijzondere, dat zijn een soort midweken. En je merkt dat dat de mensen ook goed doet om gewoon van bij aanwezig te zijn. Maar ook voor huisgenoten kan het verfrissend zijn als wat mensen binnenkomen. En we hebben ook het aanbod dat mensen hier een nachtje kunnen slapen. Bijvoorbeeld als ze op de fietsen onderweg zijn. En dat is met name ook dat we denken van... Het is belangrijk om mensen hier over de drempel te krijgen. Wij zijn allemaal hier ooit kernlid geworden of vrijwilliger. Omdat we hier ooit over de drempel gekomen zijn. En we zoeken dan een methodes om mensen over de drempel te halen. We hebben onlangs een kunstexpositie gehad en een informatiebijeenkomst hier. Waarin ook weer verschillende mensen kwamen, ook nieuwe mensen. Die hebben meegedaan aan een rondleiding door het huis. En sommigen hebben ook meegegeten. En dat zijn ook leuke dingen om mensen bekend te maken met de Wonne.
Karen, heb jij tot nu toe een vraag gemist?
Nee, volgens mij hebben we alles wel een heel eind besproken.
Ja, nou, dan zijn we zo heel langzamerhand aan het einde gekomen van deze 223e aflevering van de Blauwe Barometer. Tijd voor twee vaste slotvragen, Heleen. Als je een toverstokje had, wat zou je dan onmiddellijk in de wereld veranderen?
Het allereerste, vrede op aarde. Vrede in deze wereld, einde van de strijd in Oekraïne, einde van de strijd in Israël, einde in de strijd van Iran en op zoveel meer plekken. Dat is mijn liefste wens.
En Karin, hetzelfde toverstokje voor jou?
Dan zou ik zorgen dat de mensen, graag willen dat de mensen geen eenzame mensen meer zijn.
Want dat zeg je niet voor niets?
Nee, ik denk dat de eenzaamheid ook een heleboel situaties in de hand werkt, waardoor mensen naar beneden gehaald worden of in een mindere periode in hun leven terechtkomen. En op het moment dat mensen zelf, dat we allemaal leren iets dankbaarder te zijn en iets meer naar elkaar te kijken en voor elkaar open te staan zonder gelijk te oordelen, dat zou ik wel heel mooi vinden.
En als je dan geen netwerk hebt, dan is het prettig om te weten dat je terug kunt vallen op de Wonne, Heleen.
Dat zou kunnen.
Heleen, als je tot slot iets mag zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn?
Wat ik nog wel eens tegenkom is dat mensen wat schelden op de overheid en op alles wat in ons land gebeurt. En ik denk dat we heel blij mogen zijn van met wat er in ons land is aan mogelijkheden en voorzieningen en dergelijke. Dus dat het belangrijk is dat we ook tevreden zijn met wat we hebben. En dat het belangrijk is dat we oog en hart voor elkaar hebben. Elkaar ondersteunen waar het nodig is.
Karin, wat zou jij tot slot willen zeggen?
Ik hoop dat de Almeloze mensen meer naar elkaar om gaan kijken zonder te oordelen. En zelf beseffen wat ze wel hebben, zodat ze wat meer dankbaarheid heerst.
Nou, Heleen en Karin, wij willen jullie hartelijk bedanken dat we deze podcast bij jullie in de Wonne mochten opnemen en dat we te gast waren. En we vinden het fijn dat jullie te gast waren in deze aflevering van de Blauwe Barometer voor Almelo 1.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ik wens jullie veel succes de komende tijd als Wonne Almelo. Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.